And developing right now, a judge warned former President Donald Trump he could go to jail if he continues to violate a gag order in his hush money case. The judge fined him $9,000 for previous violations.
On Friday, former National Enquirer publisher David Pecker wrapped up his testimony. Wow. The defense tried to poke holes at his credibility as a witness, seeking to establish how his tabloid stood to profit off the stories it bought. Earlier in the week, Pecker testified about catch-and-kill agreements linked to Trump's 2016 presidential campaign.
Dit is aflevering 12 van de Trump Trials. Met dit keer uiteraard onze host Boudewijn van Eijk. En als gast niemand minder dan Charles Groenhuizen.
Hallo daar, goed om hier te zijn, dankjewel.
Ja, Charles, fantastisch dat jij aan wilde sluiten bij onze podcast. Amerika is voor jou een bekend fenomeen.
Ja, meer dan dat. Het is ons tweede vaderland. We hebben, zijn mijn vrouw en ik, 23 jaar totaal gewoond. En onze kinderen zijn wel in Nederland geboren in een tussenperiode. We hebben in twee periodes er gewoond, eind jaren 80 en vanaf 1996. Onze kinderen waren toen 0, 2 en 4. En twee daarvan wonen er nog. Nou, zijn intussen in de 30 natuurlijk. Dus ja, dan als je er zo lang woont en je kinderen groeien erop, dan wordt het wel een soort tweede vaderland. Ook omdat als je kinderen hebt en onze kinderen gingen naar de Amerikaanse scholen, gewoon de openbare school, public school om de hoek. En dan word je echt deel van een gemeenschap. Die scholen zijn, dat is wat anders dan in Nederland. Je hebt schooldistricten, dus alle vriendjes en vriendinnetjes wonen binnen 1,5-2 mijl in datzelfde schooldistrict. En ja, dan word je wel deel van de gemeenschap. Mijn vrouw is op een gegeven moment voorzitter van de oude commissie bijvoorbeeld. Nou, dan hoor je er wel bij. Dus anders dus dan bijvoorbeeld veel mensen van, weet ik, van de ambassade op het IMF of Wereldbank. Zeg maar, dat soort types allemaal. Nou, niks prima. Die zijn er dan een paar jaar. Die gaan voor een godsvermogen naar de internationale school. Nou, A, had ik dat geld niet. B, betaalde de NMS het niet. Dus. En uiteindelijk is het ook prima gegaan. Het is een uitstekende school. Dus, maar daar word je wel deel van de gemeenschap.
Ja, en dat, was dat in Washington?
Ja, nou ja, strikt genomen niet Washington D.C., maar Bethesda, Maryland. Mm-hmm. Dus tegen Washington aan. Maar wel, wij woonden wel heel dicht tegen de stad aan. Als ik met de hond liep, liep ik Washington D.C. in. Drie blokken verder. En ik kom met de metro naar het kantoor van de NOS. Dat is vrij echt downtown, vrij dicht bij het Witte Huis. Dat deed ik met het metro en lopen een half uurtje over of zo. Ja, ja. Nee, dus, ja, we hadden wel echt het idee dat we... Het was wel zo'n groene buitenwijk. Met als enige publieke overlast de eekhoorns die kabels kapot knagen. Maar voor de rest was het buitengewoon kalm en groen en vreedzaam. En heerlijk om te wonen en fantastisch met kleine kinderen. En die hadden we toen.
Ja. Ja. En wij praten in deze podcast natuurlijk over alle rechtszaken die tegen Trump lopen. Daar gaan we zo dadelijk natuurlijk wat gedetailleerder nog op in. Heb jij nou in al die jaren dat je in Amerika woonde dit een beetje zien aankomen? Dat Trumpisme, om het zo maar even te noemen, voordat we nog naar die zaken gaan.
In deze vorm absoluut niet. Ik durf het niet op te zoeken, maar ik heb niet zo lang nadat Trump president geworden was. Dus ergens in 2017, misschien net 2018, een stuk in de NRC geschreven dat het eigenlijk reuze meeviel. Ik werd het hoofdredacteur, toenmalig er heel blij mee was. Uiteindelijk is het een beetje een ander geluid. En omdat hij toen eigenlijk, hij presteerde eigenlijk niet zoveel. Ja, een grote bek, maar goed, dat zijn we wel gewend. Maar als je gewoon het uitkleden en van ja, waar hebben we het eigenlijk over? Achteraf is dat wel verklaarbaar, omdat ze totaal onvoorbereid waren. Dat is anders als hij in november herkozen wordt. Dan zijn ze potdomme wel op voorbereid en maak je borst maar nat. Ja. Bedoel, fasten your seatbelt, sir.
Ja.
Maar in deze vorm had ik het niet zien aankomen. Wel dat, maar het is misschien wel aardig om over te hebben, staat over de strategie met name van rechts-Amerika, van de Republikeinen en hun evangelical zielenbroeders. Er zit wel een lijn in wat ze nu doen. Een lijn in de zin van, dat vindt wel heel duidelijk zijn oorzaak en zijn ontwikkeling in pakweg vanaf, noemen ze dat, jaren 60. Daar zie je een hele duidelijke lijn in waar dit nu in culmineert, maar in de gekte waarin het zich nu ontwikkelt. Met een president, ex-president, die tot de dag van vandaag de verkiezingen van 2020 ontkent. Althans de uitslag daarvan.
Ja.
Die, ik weet, was de telling van de Washington Post ook alweer 25.000 keer gelogen of zo in die 4 jaar. En gedocumenteerd, hè, met voetnoten erbij. Het is niet zo dat je van, we zijn allemaal links praat.
Ja.
Nee, dat had ik in deze vorm niet voorzien. Ik zeg
wel dat jij wel voorspeld hebt als een van de eerste dat Trump wel eens die verkiezingen zou kunnen winnen.
Ja, omdat Hillary zo'n belabberde kandidaat was.
Ja.
Een hele goede kandidaat. Nee, ik moet goed zeggen. Een hele goede kandidaat, maar een lousy campaigner. Hillary is een hele slechte campaigner.
Ja.
Is heel slecht in staat om bijvoorbeeld twijfelaars naar zich toe te halen. Ze had natuurlijk ook meer stemmen. Ze had 3 miljoen meer stemmen in 2016, maar door het malle systeem verloor ze. Heeft ook geen moment overwogen zelfs maar om te zeggen van het illegaal was, of dat het kiesfraude was. Ja, even de mooiste voorbeeld op dat vlak blijft 1960. Nixon tegen John Kennedy. En waarschijnlijk zullen we het nooit helemaal zeker weten, maar heeft JFK met fraude, in Chicago onder andere, het voert wat ver, die verkiezingen gewonnen. En toen heeft Nixon toch heel snel gezegd, het belang van het land staat voorop. Mr. President, congratulations, good luck.
Ja, ja.
Terwijl Nixon toch niet een persoon is waarvan je zegt, die heeft een prachtig afgewogen, altruïstisch karakter. Maar die dacht toen, daar moeten we niet aan beginnen.
Nee.
Dit soort gelul. Waar Trump nu wel aan begonnen is. En tot op de dag van vandaag houdt hij dat nog vol. En dat had ik in die vorm niet aanzien komen. Het is waar, ik heb toen wel voorspeld in 2016... die Trump zou wel eens kunnen winnen. En dat heeft wel te maken met de ontwikkelingen die je nu in een aantal stappen verder...
Ja, die je nu ziet in
die
feite.
Je nu ziet gebeuren met alle woede en anti-linkse propaganda enzovoort. Dus er zit wel een lijn in, maar de heftigheid en de extremiteit wanneer het nu gebeurt, dat had ik in die vorm en intensiteit had ik het niet zien aankomen.
Zag je Trump al eerder voordat hij verkozen werd tot president? Die jaren daarvoor?
Politiek. Ik wist wel dat hij die Apprentice is natuurlijk een bekende man. Maar het is ook niet een persoonlijkheid waarvan je denkt van, ga ik nou eens een paar fijne boeken overlezen van, jongen, wat een boeiende, interessante persoonlijkheid, daar kan ik wat van leren. Ik wist wel dat hij ook ergens rond de eeuwwisseling wel geflirt heeft met het idee om presidentskandidaat te worden. Ook die beroemde advertentie in de New York Times geplaatst. Van, ik kan het allemaal beter, want dat is je altijd blijven zeggen. I'm the best president God ever created.
Ja.
Maar dat hij dit echt zou doen, en daar is ook heel lang over getwijfeld. Dus heel lang is gezegd, ja, nee, die man doet niks anders dan publiciteit voor zichzelf zoeken. Maar president, hij moet er niet aan denken. En waarschijnlijk is hij zich te barsten geschrokken. In november 2016, toen hij ineens, God, alle Jezus, we zijn gekozen.
Ja.
Nou, dat werd ook wel zichtbaar. Dat was totale chaos. En dat leidde er dus toe, wat ik net zei, dat er eigenlijk heel weinig in eerste instantie gebeurde. Maar dat is nu anders, ja.
En hoe kijk je aan tegen het feit dat hij als ex-president nu in zoveel zaken betrokken is? Hè? Civiele zaken, strafzaken. De een zegt, en dat zegt hij met name, het is een heksenjacht. De ander zegt, er is geen ontkomen aan als je kijkt naar zijn gedrag. Hoe taxeer jij dat?
Ik vind wel verschil tussen de verschillende zaken. Ik vind de zaak met Stormy Daniels, die we nu zien, is natuurlijk tenminste misschien het sappigste. Wat over seks, drugs en rock'n'roll gaat. Maar hij is natuurlijk de minste. Normaal gesproken in zo'n geval. Het gaat om totaal 3 ton omkoopgeld. En dat is dan op een illegale manier besteed. Daar gaat het uiteindelijk om. Dat hij vreemd is gegaan. Dat moet hij maar met Melania verder uitvogelen. Maar normaal gesproken maak je er toch een plea bargain voor de helft. Op.
Ja. Nou ja, ze trekken het heel erg in de campagnesfeer. Hè? Dat allemaal gedaan is om de kiezers onwetend te houden. En dat is wel een hoog goed in Amerika. Dat je die campagneregels en die financiering daarvan wel netjes volgt.
Die zijn, er mag heel veel, maar wat niet mag, dat mag dan ook echt niet.
Nee.
En daar zijn ze ook veel strenger en eigenlijk veel beter in dan wij hier in Nederland. En in Nederland is natuurlijk een zootje. Want we weten van een aantal partijen nog steeds niet waar ze hun geld vandaan halen. Bijvoorbeeld bij FVD zijn geld vandaan haalt, hoe het in elkaar zit, weten we nog steeds. En we hebben ze nog steeds het parlement niet uitgeknikkerd. Ik vind dat tamelijk krankzinnig.
Ja, ja.
Als er toch, goddomme, 1 groep burgers is die de wet moet handhaven, zijn het de burgers die verantwoordelijk zijn voor de wetgeving.
Ja.
En we laten het gewoon lopen. Maar goed, dat is een andere podcast.
Ja, dat is een andere podcast, ja.
Maar
ja,
het is waar, dus die regels zijn vrij streng. 1 en 2 kun je tot elke dollarcent kun je gewoon op websites nazoeken, opensecrets.org en andere, waar het geld naartoe gaat, wie het meeste gegeven heeft. Als jij geld geeft boven de $1000 of zo, dan vind je je naam terug in het lijstje voor politicus A, B of C.
Ja.
En terecht dat streng is, maar normaal gesproken zou ik denken, maar ik ben geen jurist, met wat hier gebeurt, is toch voor het grootste deel een particuliere zaak geweest. Ik bedoel, dat hij buiten de deur is gaan neuken, moet hij zelf weten.
Ja.
En de nasleep daarvan, ja, het gaat over een paar ton.
Ja.
En wat ik net zei, wat wij niet kennen hier natuurlijk, maar normaal zou je een plea bargain doen. En klaar is Kees. Ja. En dan heb je een paar dagen publiciteit.
Ja.
Maar als hij dat zou doen, erkent hij in ieder geval voor een deel van de aanklachten schuld.
Ja, nou, we weten ook niet of dat misschien wel geprobeerd is, hè? Overigens kennen we het in Nederland ook wel. Hè? Het wordt steeds meer geschikt buiten de rechtszaal om. Hè? Dat, en dit zou ook een zaak kunnen zijn die daar onder
kan vallen. Maar vanzelfsprekend ook bij grote zaken. Ik ken in Nederland toch geen zaak dat je vermoord moet voorkomen. Dat je het voor doodslag zegt van weet je wat, we doen doodslag klaar.
Je ziet het wel steeds meer gebeuren in drugszaken. Ja. Hè? Waar er eigenlijk een soort deal wordt gemaakt over de straf die dan door de rechter moet worden opgelegd. De rechter komt er dan nog wel aan pas. Maar met name als het om economische fraudezaken gaat, zie je die schikkingen natuurlijk wel.
Als je het ook op wil lossen dan.
Ja, precies.
En dat is bij de meeste misdrijven is er geen oplossing in de zin van het slachtoffer is dood. Of de winkelier is in elkaar gemapt.
Ja. En wat vind jij van die vier zaken die lopen? We hebben Manhattan, we hebben Georgia, we hebben Florida en we hebben Washington. Wat vind jij de zwaarste zaak van die vier?
Ik vind Stormy Daniels dus de minste, misschien de sappigste. En Trump heeft wel mazzel dat die nu als eerste komt. 6 januari is natuurlijk de zwaarste. Een poging tot staatsgreep. Ja. Maar eerlijk zijn. Dus een poging om de democratie omver te trekken. Nou, erger wordt het niet.
Nee.
De tweede vind ik Georgia. Even los van federale staat. Want dat heeft natuurlijk wel implicaties ook voor immuniteit en zo.
Precies.
Ik vind Georgia de tweede. Want dat is 6 januari is het systeem omver. Zaak 2, Georgia, is democratie saboteren.
Ja.
Zaak 3, Florida, is nationale veiligheid willens en wetens in gevaar brengen.
Ja, klopt.
En zaak 4 is lousy bookkeeping en
de kiezers een beetje onwetend houden. Ja.
Ja, nou, dat zitten al die dingen natuurlijk.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk wel een patroon bij Trump. Want je moet behalve deze vier zaken bij de impeachment strijd bijnemen. En er is natuurlijk een gedragspatroon wat je bij hem ziet. Normaal gesproken zou ik denken, in een normaal land en bij normale politici, je wordt als politicus ergens van verdacht.
Ja.
Nou, dat kan gebeuren. Ja. En je zegt, ik heb het niet gedaan. Oké. Het eerste wat je dan doet is tegen de officier van justitie of tegen onderzoek van, jongens, kom maar langs, wat wil je weten? Wat kan ik doen? Want ik ben onschuldig. En hij heeft en in de impeachments en nu in de zaken waar we nu over praten niks anders gedaan dan degene die hem vervolgde verdacht maken.
Ja.
Uitschelden. Tot en met de dochter van de rechter in deze zaak nu, met Stormy Daniels. Hinderlijk volgen. Nou, daar heeft hij ook die gag order voor gekregen.
Ja.
Het wordt wel spannend nog. We nemen dit natuurlijk op vrijdag 3 mei.
Ja, klopt.
En er moet nu een besluit komen, want de rechter zegt, je bent weer door die gag order heen gegaan. Ja. Je hebt weer lopen schelden. En het zou mij niet verbazen als je goed moet zeggen van, ik zet je een paar nachten vast.
Nou,
zou wel spectaculair zijn.
Is een paar dagen geleden, op 30 april, is er al een beslissing op, laten we zeggen, de eerste overtredingen gekomen van die gag order.
Ja.
De aanklager had aangegeven, er zijn 10 overtredingen geweest. Dus,
en
de 9 zijn bestraft. Ja. Maar die rechter heeft in die beslissing gezegd, kijk, die $9.000 voor deze meneer Trump, dat stelt eigenlijk helemaal niks voor. Ja. En ik kan geen hogere boete opleggen. Dus als u het nog een keer doet, en ik begrijp die redenering wel, ja, dan kom ik toch echt toe aan de vraag of ik u niet even een paar dagen of 20 of 30 dagen in hechtenis moet gaan laten nemen, waar niemand op zit te wachten.
Ik verheug me op het moment.
De aanklager zit er ook niet op te wachten.
Ik verheug me op het moment dat Trump naar buiten komt. En ik vermoed dat als hij, stel dat hij periode X vastgezet wordt, ik neem niet aan dat ze, als die vrijgelaten wordt, dat er dan zijn make-up artist en kapper en weet ik veel, dan komt hij dus naar buiten zonder make-up. Met zijn haar in de war. Nou, ik gebruik in mijn lezingen wel plaatjes hoe die er dan uit zou zien. Ja, dan ziet hij er gewoon echt als een afgeleefde man van 77 uit. Met een kale kop.
Ja, nou, ja, en ik denk dat hij heel blij mag zijn.
Jij schaamt je er niet voor, maar hij wel.
Ja, dan kunnen de luisteraars niet zien. Maar hij mag blij zijn, denk ik, dat de camera's niet aanwezig zijn, hè, in die Manhattan case.
Ja, want hij heeft natuurlijk zitten slapen.
Hij zit te slapen. Hij zit heel vervelend.
Als je geluid opneemt, hadden we nog zijn scheten kunnen horen. Sorry, dat zijn we op de hoogte tegenwoordig.
En dat zie je ook in de live blogs wel terugkomen, wat jij nu zegt. Ja. Hè? Dat wordt allemaal gerapporteerd.
Maar in beeld zou het nog veel erger zijn. Als je hem inderdaad stelt dat je, ja, nou, dat zou de hele wereld overgegaan zijn. Ja. Nee, hij komt nog goed weg.
Ja, en wat je bij die hele discussie over die gag order ziet, is toch dat conflict wat er eigenlijk is tussen hoe je juridisch er tegenaan moet kijken en politiek.
Ja.
He, die rechter, die Merchant, die zegt de hele tijd, u moet al het recht hebben om te kunnen zeggen wat u wil bij uw campagnebijeenkomsten, bij uw rallies. Maar u moet afblijven van die getuigen en juryleden. Ja. En wat die advocaten
en de familieleden.
En de familieleden, precies. En wat die advocaten nu aanvoeren is van, ja, dat zijn toch eigenlijk politieke uitspraken. Want hij wordt door bijvoorbeeld Michael Cohen, wat zijn voormalige fixer en advocaat was, die nog moet komen als getuige. Ja, die valt hem ook weer aan op social media. En dan zegt hij, ja, dat is een politieke aanval en daar wil ik wat tegen kunnen zeggen.
Nou, ik moet zeggen, Michael Cohen wel een apart geval. Omdat hij inderdaad, hij zoekt zelf voortdurend de publiciteit. Hij is ook niet in zijn eerste leugen gestikt, laten we eerlijk zijn. Hij is wel een waardevolle getuige, maar toch. Ik vind dat, dat het echt, maar ook moreel ontzettend ver gaat om rechters en officieren en familieleden daarvan. En ja, medewerkers van de rechtbank.
Ja.
Dat zijn goedwillende justitiemedewerkers. Ja. En doen gewoon hun werk. En daar blijf je gewoon vanaf.
Ja.
In het geval van Cohen, die inderdaad voortdurend zelf weer de publiciteit zoekt, ja, dan wie kaatst kan de bal verwachten.
Ja,
dat vind ik wel een ander geval. Als je zegt van. En hij heeft ook een punt als je zegt van die Cohen is een leugenaar.
Ja.
Want dat was hij.
Ja.
Of hij dat nog steeds is, nou, dan mag je over oordelen. Kun je wel alles van vinden. Hij blijft een interessante. Cohen is natuurlijk destijds in die congreskwestie ook een hele belangrijke getuige geweest.
Ja, ja,
en die
ja.
heeft eigenlijk ook verteld hoe het toeging. Een van de. Ik weet niet of je dat verhaal kent, dat hij. Ze wou weten van, ja, wat is de modus operandi van Trump? En een van de dingen die hij stelselmatig deed, was bij aannemers, mensen die inhuurden voor, weet ik veel, werken in zijn gebouw enzovoort, loodgieters, schilders enzovoort, enzovoort. Standaard ongeveer op 2/3 van het werk begon Cohen dan te schelden op die subcontractors van dat het allemaal kloten was wat ze leverden. Allemaal shit.
Ja.
En zeiden van, nou ja, we hebben een orde van een ton of een miljoen of 10 miljoen. Geen van grote bedragen, grote gebouwen. En dan zei ze, ja, nou, we betalen. Oké, nou, we betalen maximaal een kwart.
Ja.
En dan zei ze, hallo, als je niet bevalt, dan jagen we er een batterij advocaten overheen. En als je daar zin in hebt, zegt u maar.
Ja, zeg het maar, ja.
En toen vroegen ze aan Cohen, weet ik nog wel, dat is een prachtige sessie, van, ja, maar met Cohen, hoe vaak gebeurde dat? Wel, pretty often. Ik zit hem niet letterlijk.
Een beetje op zijn Engels zeg je het nu, hè? Pretty often, ja.
En toen zei ze, ja, hoe vaak dan? 100 keer? Nee, vaker. 200? Nee, vaker. Op GroenVkouw is ook 400 of 500 keer dat hij dat soort brieven schreef.
Ja.
En dus hij is echt een insider. Dus hij heeft daarna wel lopen jokken over dingen, als je ook van deel voor veroordeeld. Maar het is wel een hele belangrijke getuige.
Ja, het is een cruciale getuige. En wat ik wel mooi vind is dat in dit proces, door de mensen die dat volgen, wordt hij een zogenaamde sandwich getuige genoemd. Dat was een term die ik nog niet kende. En met een sandwich getuige wordt bedoeld een getuige die eigenlijk voor beide partijen, dus de aanklager en de advocaten van Trump, positieve en negatieve dingen kan zeggen. En wat je nu ziet in de volgorde van de getuigen die de aanklager dus laat horen, hè, wat die aanklager bepaald had, hebben ze natuurlijk heel goed nagedacht over de vraag, met welke getuigen moeten we beginnen? Mm-hmm. En wat daarachter zit, is dat, ik heb al eerder uitgelegd dat je zo'n proces begint met die opening statements. Hè, er wordt een soort roadmap neergelegd van, nou, dit en dit willen we gaan bewijzen. Dan is die jury natuurlijk nog heel erg vers en nieuwsgierig. En dan moet je als aanklager beginnen met een van je sterkste getuigen. Ja. Waar weinig op aan te merken is. En waarvan ze ook kunnen inschatten dat Trump daar niet al te veel tegen in zal brengen. En dat is die David Pecker geweest. Ja. Die CEO van American Media, van de National Enquirer. Nou, die is denk ik 3-4 dagen inmiddels ondervraagd. En ook niet heel hard aangepakt door de advocaten van Trump. Dus die heeft dat heel goed neergezet. Ja, de feiten waren glashelder.
Dat hele catch and kill, een mooi begrip.
Ja, ja, nee, een geweldig begrip. Hij zei overigens op vragen van de advocaten van Trump dat die catch and kill term, die kende hij niet. Die had hij nog nooit gebruikt. Hij zei, die heb ik voor het eerst van de aanklager gehoord. Dat was dan weer een winstpuntje voor de Trump kamp, zou ik maar zeggen.
Maar nog even. Hij deed niet anders.
Nee, hij deed niet anders. En, maar even terug naar die volgorde waarin die getuigen worden gehoord. Dus zijn begonnen met Pecker. En zo'n sandwich getuige, die wordt als je, laten we zeggen, 10 getuigen op je lijstje hebt staan, zo na 6-7 getuigen wordt die eigenlijk pas opgevoerd. Want wat ze willen doen, die aanklagers, is dat ze eerst een heel goed beeld inzetten van wat er allemaal gebeurd is. En dat op het moment dat Cohen komt, dat hij een aantal dingen gaat bevestigen die eerdere getuigen hebben gezegd. Ja. En dan gaat het op hele simpele dingen. Over data, over telefoonnummers, over bankrekeningnummers. Hè, want daar horen ze ook allemaal mensen over. En dan hopen ze dat bij die jury een beetje zo'n aha-belevenis komt. Van, oh ja, dat heeft iemand anders gezegd. En dan hoopt de aanklager dat ze Cohen, nou, onbewust betrouwbaar gaan vinden op de essentiële punten. Ja. Dus dat is de reden dat die Cohen, die sandwichgetuige, pas op 3/4 eigenlijk wordt opgevoerd. Ja. En wat de aanklagers dan daarna willen, is dat ze nog een paar goede aflopende getuigen hebben, totdat de getuigenverhoren eigenlijk zijn afgerond. En ik vind dat die aanklagers dat tot nu toe best briljant doen.
Maar we kunnen het niet echt goed volgen natuurlijk, omdat we ook geen opnames zien. En je moet erover lezen. Maar wat ik erover lees, en ik ben geen jurist, geen advocaat, dus het is niet mijn specialisme. Maar het ziet er wel behoorlijk slim en degelijk uit. En ik had zelf het idee, ook toen ze eraan begonnen, en dacht, ja, hoe ingewikkeld kan het zijn?
Ja.
Ik bedoel,
ja.
De paper trail is er van dat geld. Zowel naar McDougal Precies. als naar Stormy Daniels.
Ja.
Hallo, hoe ingewikkeld kun je het maken? En dat is op een illegale manier weggeschreven als campagnekosten ja. enzovoort, terwijl het afkopen was.
Ja.
Ja, normaal zou ik denken van, nou ja, wij spreken politierechter hamerstuk, ja. toch?
Ja. ja, nou ja.
Maar goed, en nu doen ze er 2 weken.
Ja, maar ja, maar dat komt ook omdat je in Amerika al het bewijs op tafel moet ja. leggen. Hè? De jury moet alles aanzien ja. en aanhoren. Wat nog belangrijk geweest is in die verklaring van Packer, is dat hij op een gegeven moment heeft uitgelegd. Er zijn eigenlijk 3 betalingen geweest. Ja. De eerste betaling was aan die mevrouw van de Playboy, McDougal.
Ja.
Toen de doorman, dat hebben we vorige keer allemaal besproken. En de derde was Stormy Daniels.
Nou, die doorman is vrij vaag.
Ja, is vrij vaag.
McDougal en Stormy Daniels is gewoon buiten echtelijke seks klaar. En ja. dat verhaal van die doorman van een illegaal
ja.
kind.
Ja, dat bleek ook niet te kloppen. Maar
hoe zou die man dat weten? Ja. Je bent portier. Hoe weet je dan dat een kind illegaal is? Ik vind het ja. wel interessant waar hij dan allemaal gestaan heeft.
Ja, nee, zeker. ja, wat die Packer vertelde was dat zijn bedrijf dus 2 keer dat gefaciliteerd heeft om die mensen af te kopen.
Nou, de derde keer niet.
En toen op een gegeven moment was hij bij zijn eigen advocaat. En toen speelde die kwestie van Stormy Daniels. En die advocaat van Packer heeft toen gezegd, je moet hier toch mee ophouden, want dit kan een relatie gaan hebben met hoe je campagnes wel het niet mag financieren. Ja. Dus die derde, die van Stormy Daniels, die moet je zelf niet oppakken. En dat is de reden dat Cohen erin is gestapt. En dat is uiteindelijk, heeft dat, laten we zeggen, tot de val geleid van ja, dit hele verhaal.
Dat is een smoking gun geweest.
Ja, dus dat was voor
maar de ik las vanochtend nog eens dat volgens mij die mensen rond Packer, die op een gegeven moment, toen Trump gekozen werd, tegen elkaar zei van, holy shit, wat hebben we aangericht?
Ja, exact.
Want het was een betaling voor even buitenechtelijke seks. Nou ja, dat zal wel vaker voorkomen in die kringen. Veel ja. plezier ermee.
Ja.
En ineens denk je van, holy shit, we hebben een idiotisch president gekozen. En daar hebben wij aan bijgedragen. Want als dat verhaal van Stormy Daniels direct in het verlengde van grabbing by the pussy, want in die tijd ja. speelde dat ja. natuurlijk kort
ja.
voor de...
Ja, dat was de aanleiding, hè?
Ja, ja. 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 ja precies. precies.
Ja.
Als dit er nog overheen was gekomen, dan ja, dat, omdat het verschil ook zo klein was in een aantal staten, dan had Hillary gewoon president kunnen worden.
Ja, ja klopt. En wie ook nog gehoord is de advocaat van Stormy Daniels. Ja. Dat vind ik dan ook wel heel apart. Ik probeer altijd, Charles, een beetje de vergelijking te maken naar hoe het in Nederland zou gaan. Als ik als advocaat van een verdachte een andere advocaat zou horen, dan moet ik een heleboel stappen gaan zetten. Ik moet eerst naar de deken. Ik moet naar de landelijke of naar de deken om te vragen: mag ik überhaupt meneer Groenhuizen die advocaat is wel ondervragen of niet? Nou, dan moet je wel duidelijk uitleggen waarom je dat dan wil. Dus dan wordt een soort belangenafweging wordt daar gemaakt. Er wordt natuurlijk ook in Nederland heel goed gekeken naar de geheimhoudingsplicht die advocaten hebben. Maar die klippen zijn hier eigenlijk allemaal omzeild. En die advocaat is dus ook ondervraagd. Nou, dat ging er heel stevig aan toe met de cross-examination door de advocaten van Trump. En wat ik dan wel mooi vind, wat ik probeer die strategie dan een beetje bloot te leggen, is dat die advocaten, en dat zeggen ze natuurlijk met het oog ook op hoe juryleden daar tegenaan kunnen kijken, eigenlijk van die advocaat, die duwen ze eigenlijk naar de hoek dat hij met het geld dat hij gevraagd heeft voor Stormy Daniels, Trump heeft afgeperst. Maar omdat die advocaat is en daar niet vervolgd is, weten ze dat formeel, laten we zeggen, niet aan de orde is. Nou, en dan zie je, hoe pakken ze dat dan aan? En dan stellen ze op een gegeven moment de vraag. Ik heb dat hier even voor mezelf een beetje vertaald. En dat vind ik dan vanuit ondervragingstechniek ook echt heel goed. En dan vragen ze aan die advocaat, wat betekent het woord afpersing voor u? Nou, dan begint hij dat uit te leggen. Hij moet al gewoon de wettelijke uitleg daarbij geven.
Dat is racketeering, denk ik.
Extortion. Ja. En dan de vervolgvraag is, die vind ik dan helemaal mooi, en dat zou in een Nederlandse context absoluut niet worden toegestaan, wordt er gevraagd, heeft u alles gedaan om daar in de buurt te komen, dus van die afpersing, maar niet over die grens te gaan? Nou, dat is een hele goede vraag als je daar goed over nadenkt. Want ze weten dan al wat hij gaat zeggen. En dat is precies het antwoord wat ze willen. Want hij zegt dan volgens, ik heb alles gedaan om mij aan de wet te houden. Waarmee hij indirect natuurlijk toch wel een beetje die kant van die afpersing opgaat. En dat punt hebben ze dus wel degelijk gescoord in het verhoor van deze advocaat bij de juryleden. Ja, ja, of dat dan later allemaal zijn doorwerking gaat krijgen, ja, dat moet je dan afwachten.
Of de jury dat soort finesses meepakt, is natuurlijk de vraag.
Ja, maar precies. Maar ik vind het wel altijd knap, en ik heb zelf natuurlijk 35 in dat vak gezeten, om in zo'n moeilijke situatie dan toch te bedenken als advocaat, oké, welke kant gaan wij op? Welke ruimte hebben we nog? Waar zien wij nog winstkansen voor onszelf? Ja. En dan moet je echt de goede vragen stellen op het goede moment in de goede volgorde. Doe je dat niet, dan is je punt meteen natuurlijk verloren. Ja. Dus dat vond ik wel weer een mooi moment in deze zaak. Nou, verder hebben ze nog een soort PA van Trump gehoord. Een zekere Ronna Graff. Ja. En die bevestigt dan dat ze Stormy Daniels een keer daar op de 26e verdieping is, geloof ik, Trump Tower. Weet jij hoe hoog gaat? Hoger. Of nog veel hoger?
Ja, Trump liegt wel altijd over het aantal verdiepingen van zijn gebouw.
Ja, en de vierkante meters. Hè, dat heeft hij natuurlijk.
Er zitten er altijd 10 verdiepingen bij. Er zitten 10 knopjes in de lift die nergens naartoe gaan. Weet je dat? Dat is vaste truc. Als jij een appartement koopt op de 43ste, dan ga je beneden zitten tellen. En denk van shit, ik kom uit de 33. Dus maar goed.
Nou, en ik geloof dat in het penthouse, dat moet dan de bovenste verdieping zijn. Daar was zijn kantoor dan. Ja. Daar liep die PA rond en die bevestigt dan. Want dat is allemaal belangrijk voor die jury. Dat Stormy Daniels daar op een gegeven moment in de cruciale fase waarin het speelde ook gezien is. En verder beheerde deze PA al zijn persoonlijke contacten. En daar stonden Stormy Daniels en McDougal ook in.
Ja, stond als Stormy in
de telefoonlijst. Dan wordt het natuurlijk toch lastig om naar buiten te gaan blijven zeggen van nou, kennen die dames niet, et cetera, et cetera.
Maar strikt genomen is dat natuurlijk of ze nou seks hebben gehad, ja of nee.
Nee, dat klopt.
Het gaat om de afbetaling.
Ja, het gaat om de afbetaling. Precies. En de wijze waarop dat afgeschermd is in de boekhouding. Ja. En het feit dat voor november 2016 dus niet naar buiten is gekomen, waardoor een hoop vrouwelijke kiezers wellicht op Hillary hadden kunnen stemmen in plaats van op Trump.
Of thuis waren gebleven.
Dat is dan het verhaal. Nou, dan verder is ook nog gehoord een bankmedewerkster, Gary Farrow. Dat gaat dan over de $130.000 die Cohen heeft betaald met die brievenbusfirma die hij had opgericht. Ja. Dat was Essential Consultants. En dan wordt aan deze mevrouw gevraagd, want dat geldt voor iedereen die tegenwoordig een bankrekening moet openen. Hè. Dan moet je zo'n Know Your Client formulier invullen. Dat was toen ook al. En dan wordt er gevraagd, heeft meneer Cohen aangegeven wat voor bedrijf dat was, dat Essential Consultants? En dan zegt Cohen, die had toen gezegd, ja, dat is een real estate consultant. En het werd eigenlijk in feite alleen maar gebruikt voor die betaling aan Stormy Daniels. Nou, en dan zie je ook weer die ondervraging van de aanklagers. Dat wil ik ook nog even eruit halen. Dat is ook wel vrij briljant gedaan allemaal. Dan vragen ze, ik doe het even in het Engels. Want dat heb ik allemaal kunnen lezen in de transcripten. Would the bank's process for opening the account be different if Mr. Cohen had indicated that the account would be used to make a payment on behalf of a political candidate? En dan zegt die mevrouw natuurlijk nee. Dan vraagt die aanklager, there would be an additional scrutiny, dus een aanvullend onderzoek. Yes. And what do you mean by that? It would reach a second line of defense. He, dus daarmee willen ze dus heel duidelijk laten zien, ja, hij heeft ook nog een soort nepreden opgegeven voor die betaling. En als hij daadwerkelijk had gezegd dat het on behalf of een politieke kandidaat was, et cetera, et cetera, dan had die bank nee gezegd. En wat, daar lenen we ons dan niet voor, want dan komen we in strijd met die verkiezingswet. En dan wordt die bank staat ook nog in het beklaagde bankje. Maar dat wordt dan heel mooi opgebouwd in een transcript van 20, 30 pagina's om er één punt voor die jury uit te halen. En dat vind ik wel mooi van dat jury-systeem.
Je geniet ervan, hè?
Ja, ik geniet ervan.
Je zit hier nog te genieten.
Nee, ik geniet ervan. Omdat de aanklagers en advocaten zoveel ruimte krijgen in het maken van hun punten. En dat is dan nodig, omdat we die juryrechtspraak hebben. En dat vind ik zo jammer dat in Nederland eigenlijk helemaal weg is. Dat je op zitting geen getuigen en deskundigen bijna meer hoort. Dat gebeurt allemaal achter gesloten deur bij een onderzoeksrechter of bij de politie. Hè, waar hij dan als advocaat soms ook bij kan zitten. En het is zo jammer dat in het kader van die transparantie van strafprocessen en om het begrijpelijk te maken, dat dat niet allemaal op zitting plaatsvindt. In Nederland wordt dan gezegd, ja, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Ja. En wij hebben er vertrouwen in dat wat de politie opschrijft uit de mond van een getuige, dat op Amstzet is opgemaakt en dat we dat kunnen geloven. En dat betekent dat je als advocaat eigenlijk alleen maar tegen papier staat te pleiten, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja. Maar het is wel grappig, want mijn fascinatie is natuurlijk een andere, ik ben geen jurist. Maar uiteindelijk komt onze fascinatie wel bijna in dezelfde richting. Maar mijn fascinatie is, ik kijk natuurlijk ook journalistiek en ook veel politieke naar. En een hoop dingen die hopelijk niet heb ik meegekregen. Sommige details zijn voor mij ook nieuw die je er nu uitpikt. Maar is toch een soort afbladdering van het verschijnsel Trump. We kennen hem natuurlijk allemaal, ja, een opgeblazen ego. De best president God ever created enzovoort. Ook dat hij wel eens gevraagd is van, Donald, waarom bied je nooit je excuses aan voor dingen die je doet? Ja. Ze heeft er best mijn excuses aan bieden. But you know what? I first have to do something wrong.
Ja, ja.
Ik wil eerst wel wat fout doen.
Ja.
En die afbladdering en dat je nu ziet, onder andere door dit soort processen, En vraagstelling dat je en hij moet daarbij zitten,
ja,
wat natuurlijk zo contrair is met zijn persoonlijkheid en met zijn karakter en met de manier waarop hij normaal opereert, volledig afhankelijk is van deel ook weer van deel van vrouwen,
ja,
in rechters, ja, of de aanklagers, gekleurde mensen. Ja, sorry, dat speelt, ja, toch in de beeldvorming wel een rol. Daarom is het zo dubbel jammer dat we nu de beelden niet zien, maar goed, het is nu een keer zo, misschien bij een volgend proces. Maar het is natuurlijk de totale deconfituur van Trump.
Ja.
En ik begrijp wel dat hij alsmaar blijft schelden ook, om in ieder geval de schijn te wekken dat hij het initiatief nog heeft.
Ja.
En dat heeft hij niet. En als er nog een tweede zaak zou komen, ja, alles hangt af van het Supreme Court natuurlijk, zo meteen met die 6 januari zaak. Als die voor 5 november nog zou beginnen überhaupt,
ja,
zodat hij eigenlijk geen campagne meer kan voeren.
Ja.
En hij kan ook daar geen immuniteit geven, want 6 januari is ook een staatszaak, zoals je weet. Ja. En net als Georgia. Ja. Daar kan hij zich geen immuniteit voor geven. Dus, maar die afbladdering. En jij kijkt er vanaf een puur juridische kant naar. En ik zit de politiek en ook qua PR naar te kijken. En denk van, nou, dit moet zo verschrikkelijk voor hem zijn.
Ja, en hij wordt door die gag orders en die strenge rechter, zeg ik maar even, wordt hij steeds meer ingeperkt. En je ziet ook dat hij nu wel voorzichtig wordt. En die rechter heeft zelfs tegen hem gezegd, want Trump die begon op een gegeven moment te zeggen, ja, maar die journalisten komen naar mij toe. Dus ja, dan mag ik toch wel wat zeggen. En toen zei die rechter, en dan komt hij wel heel erg in de sfeer van Trump terecht, in het punt wat jij maakt. Toen zei die rechter tegen Trump, ja, maar Trump hoeft helemaal niet. U kunt gewoon voorbij lopen. U hoeft helemaal niet aan die journalisten te gaan.
Geen antwoord op geven.
Ja, dat vindt hij natuurlijk verschrikkelijk. Dus het begint, los even van de juridische inperkingen, begint het ook wel echt publicitaire inperkingen te geven.
Nou ja, kijk, als je er puur politiek naar kijkt, ik merk het ook vaak bij lezingen dat mensen vragen, nou, nee, maar Charles, daar zijn zo, die Trump die wordt gewoon herkozen. En dan zeg ik altijd, nee jongen, pas op. Ja, nee, maar iedereen is dol op Trump. Ik zeg, ja, zijn aanhang is dol op. De Trumpies zijn dol op Trump. En de Biden-aanhangers zijn dol op Biden. Het gaat om die 20% in het midden. Of 15%, weet ik veel.
Ja, en dat zijn dan de zwevende kiezers.
Dat zijn
die
swing voters.
Ja, ja.
En als je naar onderzoeken kijkt, het wordt natuurlijk veel gevraagd van, stel nou dat de president, of in dit geval ex-president, of mogelijk aanstaande president, strafrechtelijk veroordeeld wordt, los van wel of geen gevangenis, zou je dan nog op hem stemmen? Nou, met name die twijfelaars, die zeggen, nou nee, maar dat zou wel ver gaan. Potdorie zegt, nou jeetje, dat zou wel wat zijn. En al blijven ze thuis. En gaan ze misschien niet naar Biden toe, maar zeggen ze van, nou nee, maar dan ga ik in ieder geval niet meer op hem stemmen.
Ja, Charles. En als je dan naar de PR kijkt van Trump in al die jaren vanaf 2016. Hoe kijk jij daar tegenaan als specialist daarop?
Nou, ik vind een mixed bag. Mijn conclusie nu met het laatste begin is dat hij zichzelf niet overschreeuwd heeft, dat hij te ver is gegaan. Maar even de band terugspoedend. Zijn campagne van 2016, en dat is ook de reden dat ik toen voorspelde van hij zou wel eens kunnen gaan winnen van Hillary. Ondanks dat Hillary natuurlijk oneindig veel meer gekwalificeerd was, even los van de politieke richting. Maar ja, zijn hele campagne van America First is natuurlijk geniaal. Het is de kortste politieke slogan uit de Amerikaanse geschiedenis, maar ook wel een van de beste. Want ja,
een hele beweging geworden. Hè?
Arie Lubach heeft er nog een leuke filmpje gemaakt. Holland Second, weet je nog. Maar je kunt niet zeggen, ja, nee, ik ben het niet met Trump eens, want ik zou zeggen America Second. Nou, dat kan helemaal niet. Dus dat kan niemand. Let's make America great again. Het gaat helemaal nergens over. Het is trouwens gejat van Reagan. Dus het zou best eens kunnen dat, als Trump zegt, make America great again, ik wil terug naar Reagan. Terwijl in de tijd van Reagan riepen ze ook al, make America great again. Het is een soort rare tijdmachine waarin we terecht zijn gekomen. Maar wat hij toen en voor een deel nu nog steeds geniaal doet, is deel van het electoraat mobiliseren. En niet alleen mobiliseren, maar ook echt enthousiast te krijgen. Het akelige daaraan is, in ieder geval, ik ben in mijn boek gestopt met objectief te zijn. Ik draag een hoop feiten aan, maar
je hebt gewoon je mening uiteindelijk.
Ik heb mijn mening natuurlijk. Bij NOS had ik natuurlijk de NOS-pet op, dat is verder ook prima. Maar wat zich nu afspeelt, daar kun je als beschaafd mens niet neutraal over zijn. Als een politicus zijn tegenstanders uitmaakt voor vermin, ongedierte, ja, dan gaat mijn historische hart slaat twee keer over en denk ik van, holy shit, dat is Goebbels en Hitler, weet je wel. Ja. Dat kan ik niet goed vinden, zeg maar. Maar als je terugkijkt en naar zijn campagne van toen, ja, dat was wel tamelijk geniaal. Het akelige was dat hij op een populistische manier zijn, en dat doet hij nog steeds, groepen kiezers. Maar hij gaat uit van bezorgdheid. Neem bijvoorbeeld immigratie. Of ja. We krijgen onze banen niet meer terug. Enzovoort. Je maakt mensen bezorgd. Je maakt ze bang en je maakt ze boos. En als mensen boos worden, dan komen ze in actie. Ja. Of ze dan echte barricades opgaan, maar dan gaan ze zeggen van godverdomme, die
Biden is mooi geweest. Ja.
En dat doet hij voortdurend. Tot op de dag van vandaag is dat. Ik vind een heel ander boek waar ik nu zit te researchen. Het verschijnsel de incels. Ken je dat?
Nee, dat ken ik niet.
Dat zijn de involuntary celibates. Dus mannen die ongewild, onvrijwillig celibaat blijven. Dus geen vrouw kunnen krijgen. En dat is een deel van die boze, bezorgde, bange aanhang van Trump. Dat zijn grote groepen mannen. Het is echt een kwestie aan het worden in Amerika. De boy problem heet het. En dat is een deel van zijn electoraat.
Okay.
En als je dat zet tegenover wat Hillary toen deed in 2016... Allemaal buitengewoon bekwaam en goed uitgedacht. Maar als Trump op de barricade staat, let's make America great again, en een zaaltje verderop bij wijze van spreken staat Hillary eens uit te leggen wat ze in de komende 20 jaar het Amerikaanse onderwijs wil doen. Of hebben drie keer raden waar CNN live naartoe schakelt.
Ja, dat is een ingewikkelde boodschap uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk zijn de Republikeinen elke keer in framing zijn ze absoluut superieur aan wat de Democraten op tafel leggen.
Maar dan praten we ook dus over televisie, radio.
Zeker.
Om het in beeld te krijgen.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja, op een vergelijkbare manier. Maar dat kunnen ze alle twee heel goed. Want ze hebben mensen die ontzettend knap filmpjes en spotjes kunnen maken. En goed na kunnen denken over hoe zo'n campagnespeech eruit moet zien. Mm. Maar de kernboodschap is bij Trump. En dat is wel, vind ik wel opvallend. Extreem veel negatiever. In zijn inaugurale reden had hij het over de American Carnage. De Amerikaanse neergang, ramp. Dat is 0,0 hoopvol. Dus aan de ene kant heb je ze, let's make America great again, wat natuurlijk flauwekul is, maar wat er van hoop kiezen denken van ja, fantastisch. Ik roep wel eens, Trump wil terug naar de tijd van Archie Bunker.
Ja.
Als in de zaal staan, dan klinkt de meeste kikken ja. Wat iets jongeren die zeggen Archie Bunker. voor de niet ingewijde luisteraars, fantastische tv-serie All in the Family. Ja. Met Archie Bunkers hoofdpersoon, rechtse, blanke, seksistisch, antisemitisch. Ja.
Kan allemaal niet meer.
Die zei de meest verschrikkelijke dingen, maar het was bij de VPRO, dus mochten we erom lachen. En daar wil hij eigenlijk een beetje naar terug, naar die tijd. Dat is natuurlijk een loze boodschap. Maar het werkt wel. Het resultaat telt. En laten we eerlijk zijn. Hij heeft in 2016 gewonnen. En in 2020 scheelde het nou ook weer niet zoveel.
Nee, dat klopt, ja. En kijk, de vraag waar ik eigenlijk nog mee zit, die ik moeilijk kan taxeren, jij misschien wat beter, is dat als je naar het conservatieve rechterdeel van Amerika kijkt, die zijn van law and order. Law and order wordt nu ingezet tegen hun kandidaat. Als je ziet hoe hij erop reageert, dat is anti-law and order. Gaat dat nog, denk je, een rol spelen bij een deel van zijn aanhang? Want dat is eigenlijk heel tegenstrijdig met elkaar.
Ja, dat is een krankzinnige paradox. Normaal gesproken, als ik probeer dingen te analyseren, dan in mijn hoofd draai ik ze wel eens om. In de zin, als je nadenkt over 6 januari, waar ik echt met totale verbijstering naar heb zitten kijken. Ik moest die avond tv doen nog. En we hebben het programma helemaal omgegooid om helemaal 6 januari te doen, uiteraard.
Ja.
Maar toen ik dat zag, en toen achteraf dacht ik van, stel nou eens dat precies dit is gebeurd, maar niet met pakweg 2.000-3.000 blanke mannen, maar zwarte mannen.
Ja.
Stel dat 3.000 zwarte mannen dit hadden gedaan. Hoe had rechts dan gereageerd? Stel dat we de afgelopen jaren een Donald Trump van links hadden gehad, met alle leugens en gekkigheid en proberen de democratie omver te trekken. Dat het een linkse zwarte man was geweest en niet een rechtse blanke man.
Dan
hadden we al lang een burgeroorlog gehad.
Ja.
Dan had Amerika er nu echt anders uitgezien.
Ja.
Dus als je het wil wegen wat hier nou eigenlijk aan de hand is, moet je het, vind ik, soms afvragen, als dingen nou eens omgekeerd en radicaal anders waren geweest. Interessant om over na te denken. Ja. 6 januari, 2000 zwarte mannen die het Capitool bestormen.
Ja.
En de Republikeinse Partij zei, sommigen zeiden, ja, nee, het is een beetje uit de hand gelopen toeristisch uitje.
Ja.
En een galg erbij. Stel je voor, de Democraten eraan een galg hadden neergezet. Bedoeld voor de vicepresident, dan een Democrat dus.
Ja.
Dan was de wereld te klein geweest. En het lukte Democraten dus niet om de woede die je zou veronderstellen op grond van wat zich nu allemaal afspeelt, Trump, 6 januari enzovoort, die weten ze dus uiteindelijk niet echt in klinkende politieke munt om te zetten.
Nee.
Biden is natuurlijk een brave borst. Maar ook een lousy campaigner.
Ja.
In de traditie van Michael Dukakis, Al Gore, John Kerry, noem ze allemaal maar op. Het is echt treurig voor woorden. Is
het ja, en het enige wat hij over deze zaken durfde te zeggen was op een gegeven moment dat Trump in stormy weather was. In stormy ja. weather. Ja, dus dat een kinkslag. En ja. dat hebben die advocaten ook ja, meteen weer gebruikt. Ja. Kijk eens wat meneer Biden zegt. Ja. Maar Charlotte, denk je aan het einde van de rit dat die paradoxen die we net beschrijven, dat dan dat nog kiezers kan kosten?
Ja, dat kost,
die echt wel voor law and order zijn en het disrespectvol vinden wat hij nu allemaal zegt over rechters en aanklagers en juryleden.
Ja, het is natuurlijk totaal krankzinnig als je niks anders gedaan hebt de afgelopen 40, 50 jaar om te zeggen dat je bij elk vergrijp een langdurige gevangenis in moet. En als je het een beetje al te bond maakt en nog de doodstraf moet krijgen enzovoort.
Ja, ja.
En als je nu bijvoorbeeld zegt ook over die rellen op de universiteiten van map er maar op. Dat is voortdurend is bread and butter voor de Republikeinen geweest om dit soort misdrijven, want dat zijn het uiteindelijk, inderdaad heel zwaar te bestraffen. Maar hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen.
Ja.
En dat, want je noemt nu deze paradox. Een tweede paradox is natuurlijk minstens even heftig. En dat is het feit dat er nu al tientallen jaren met goedvinden en steun van christenen een beleid wordt gevoerd wat in heel veel opzichten buitengewoon asociaal is. Ten koste gaat van vooral de zwakkeren in Amerika.
Ja.
De doodstraf goedkeurt. Gij zult niet doden. Weet u nog? En een beleid voert wat mij betreft totaal haaks staat, en ik ben niet zo'n bijbelkenner, maar haaks staat op wat de Bijbel en wat Jezus ons hebben verteld.
Ja.
En die christen, als je ze daarna vraagt, is inderdaad meestal het antwoord in de trant van hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dan hebben ze dan weer een Bijbels voorbeeld van een zondige koning die toch iets leuks deed enzovoort.
Ja.
Maar dat is natuurlijk de tweede paradox. Maar daar zit tegelijk, waar het net over geniaal campagne voeren, die coalitie die ze pakweg zo rond 1970 gesmeed hebben van republikeinen met een traditionele ja. rechtse agenda, ja. de VVD en de vijf stappen naar rechts, gecombineerd met die morele agenda. Nou, daar hebben we tot op de dag van vandaag hebben we daar plezier van of last van, al nog lang. Denk aan abortus, denk aan homohuwelijk, transgenders enzovoort. Die alliantie heeft de Republikeinen uiteindelijk de meerderheid gegeven. In de jaren 60, je kunt het in de cijfers zien, kwamen ze tot de ontdekking, we zijn eigenlijk een minderheid. En het was nog een beetje ruitjesboekenpartij.
Ja.
De Country Club Golf enzovoort. En daar tante Pollewop met een bloemetje jurk. De elite. Toen was het echt over elite gesproken. Toen was de Republikeinse Partij een zeer elitaire partij. Zoals we hier de tijd van Molly Geertsma en de VVD, zeg maar.
Ja, ja.
En wat je nu ziet, Hillary Clinton heeft dan op een gegeven moment gezegd, ja, het is een basket of deplorables, weet je nog?
Ja, ja.
Is
ja.
terecht voor aangevallen, want het is erg onaardig. Maar ja. potdomme, ze had wel gelijk.
Ja.
Want die partij is voor een heel groot deel nu gevuld met, ja, sorry, met mislukkelingen. Mensen die gewoon niet meer mee kunnen of niet willen. Wat ik net zei, die incels, die involuntary celibates, gewoon mislukte mannen. Er zijn er heel veel van tegenwoordig. En dat is die paradoxen komen allemaal samen in die ene partij. De paradox die jij noemt, de paradox die ik noem. Ja. En uiteindelijk denk ik, er moet een soort kladderadatsch komen in die partij. En ook mensen zeggen dat ook wel. Ook binnen de partij. Die zeggen, ja, ik ben wel republikein, maar dit is gewoon gekkigheid. Er zitten natuurlijk een aantal republikeinen nu al sinds 2016 onder een steen. En die koekeloeren af en toe onder die steen vandaan en roepen van, is die al weg? Nee, hij is er nog. Nou, dan gaan ze weer gauw onder die steen zitten.
Ja, ja.
Want als normaal denkend mens, conservatief, prima, dat maakt niet uit.
Ja.
Maar kun je dit toch niet goed vinden? Je kunt toch niet goed vinden dat er nu plannen klaar liggen om een deel van de grondwet gewoon buiten werking te stellen? Het ligt gewoon klaar.
Ja.
Miljoenen illegale het land uitschoppen. Gezinnen uit elkaar rukken. Ligt gewoon allemaal klaar. 50.000 federale ambtenaren ontslaan. Ligt allemaal klaar. Heel anders dan 2016. Het is nu echt heel grondig voorbereid. En zoals ik toen, waar ik nog steeds spijt van heb, dus een stuk in de NRC schreef, het valt wel mee.
Ja.
Nou, ik heb nu een stuk klaar liggen, dames en heren. Het valt niet mee.
Nee. Nou ja, ze zeggen volgens mij ook wel eens in de politiek dat je meeste medestanders zitten in de groepen van de mensen die het minste weten. Hè, over dit soort figuren à la Trump.
Nou, en die gaan denk ik nog van populisme.
Ja, precies. En die gaan nog wel voor een lange tijd mee in het narratief van een heksenjacht. Maar ik denk dat er op een gegeven moment toch een kantelpunt komt, naarmate over al die strafzaken er veel meer bekend komt, wordt.
Ja, maar dan, kanteling zit niet bij die deplorables, zeg maar. Die kanteling,
maar je hebt maar ook wel misschien in die middengroep.
Nee, je hebt ook maar een paar procent nodig.
Ja.
Je hebt maar 49-51 en je hebt gewonnen of verloren. Je hebt er niet zo gek veel nodig. En als je die weldenkende, pak weg de Republikeinse vrienden die wij in Bethesda hadden toen we daar woonden. Daar zaten, het was uiteraard Maryland en ook Washington D.C. is overwegend democratisch. Ja. Maar er woonden ook vrij veel en vrij steile republikeinen. Ook heel christelijk vaak. Nou prima, waren vrienden en gezellig bij borrelen, hadden we het er alles over. Maar dat zijn heel weldenkende mensen. Dat zijn geen wappies, dat zijn geen gekkies, ja. Dat zijn geen Trumpies. Dat zijn gewoon weldenkende mensen die om wat voor reden ook, en met prima, hele conservatieve denkbeelden hebben. En die zeggen ook, let's make America great again. Maar dan op een normale manier zoals je een land opbouwt. Waar de crux zit straks op 5 november... wat die weldenkende middengroep doet. Die wappies die blijven gewoon Trump stemmen. Die heb je nog. Cruciaal is niet alleen wie op wie stemt... maar wie gaat er stemmen überhaupt. In 2020...
Ja, de opkomsten hebben doen.
Heeft Biden voor een deel ook wel door vrouwen. Dat zal nu alleen maar pregnant worden, het hele abortusgedoe. Maar jongeren hebben massaal op hun grootvader gestemd. En ook nu het hele gedoe nu met Gaza en al die rellen op universiteiten is bloedje link voor Biden. Hij heeft geluk dat het zometeen zomervakantie wordt en die kids gaan allemaal 3 maanden naar huis. Mm. Als dit in januari was gebeurd en je dus tot de zomer nog een maand of 4, 5 hebt. Amerikaanse studenten gaan lang naar huis altijd, hè, 3 maanden in de zomer. Dus het flames out. It dies down. Dat stopt vanzelf. Denk ik. Maar als die jongeren in november zeggen van... of je nou de kat of door de hond gebeten wordt... maar deze moeite doe ik niet. Ik ga niet op Biden stemmen. Dat kan hem de kop kosten. Omgekeerd ook, als ze zich realiseren... Biden heeft miljarden bijvoorbeeld aan studieschulden kwijtgescholden... werkt aan prijzen voor medicijnen. Echt gewoon dingen waar normale mensen mee te maken hebben. Als ze een beetje naar de feiten kijken... dan gaan ze weer stemmen. En dan is Trump gezien. Ja. Als de opkomst is zoals die in 2020 was... ook wie stemde er op Biden?
En hoe hoog was die opkomst toen? Het is ongeveer
rond 70%. Tegen 70%. Dat was heel hoog.
Dat is voor Amerikaanse begrip heel hoog.
Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk altijd het systeem... omdat je de meeste Amerikanen wonen op een plek... waar de uitslag er niet toe doet... of hun stem er niet toe doet... omdat de uitslag vaststaat.
Ja. Maar Charles, je geeft nu aan... van dat het vooral gaat om de opkomst... van bij het stemmen. Ja. Maar de uitslagen van de strafzaken... heb je daar geen idee over wat...
Ja, wat ik net zei, het is als die veroordeeld wordt... Ik vermoed dat in die Stormy Daniels zaak toch wel veroordeeld wordt. Het zou wel een tamelijk krankzinnig zijn, lijkt mij.
Ik denk dat de kans veel groter is dat het wel dan niet gebeurt. Maar goed, jij weet ook... Je hebt één jury, precies. Dus
als er één Trumpie tussendoor geslipt is... dat is ook het idioot aan het systeem. Het heeft een aantal voordelen. Maar het heeft ook... kan een soort willekeur in zitten bij een hung jury. En dan is het klaar.
Ja.
Ik zie niet hoe we voor november en een uitspraak van het Supreme Court kunnen krijgen over immuniteit voor die 6 januari zaak. Als die 6 januari zaak echt op gang komt, dat is wel trouwens een veel lastiger te bewijzen zaak. Hè?
Ja,
kijk, bij Georgia hebben we de smoking gun. Hebben we gewoon de opname met Raffensperger waarin hij zegt van zorg dat je die stemmen vindt. In Florida hebben we de geheime stukken uit de wc van Mar-a-Lago kunnen vissen. Echt geen twijfel over mogelijk. Het moet nog de smoking gun komen in de zin van dat je directe betrokkenheid van Trump nog moet bewijzen. Maar dat kan niet zo ingewikkeld zijn. Maar als die voor Stormy Daniels wordt veroordeeld, zullen er zeker een aantal mensen zijn van nu is het klaar. Nu is het mooi geweest. En dan gaan ze of niet stemmen of op Biden. Maar vooral of op die mafcase van Robert Kennedy.
Nou ja, en die uitspraak in de Manhattan case, die zou wel eens bijna kunnen samenvallen met een uitspraak van de Supreme Court, waar we het in de volgende aflevering over zullen gaan hebben. En dan kan, als die drempel eigenlijk is weggehaald... Hè, dus als de Supreme Court zou zeggen... nou, ga maar verder met die zaak. Dan moet Jack Smith kan beslissen... ga ik met die zaak beginnen of met die Florida-zaak?
Ja. Nou ja, en kijk, en die uitspraak van over immuniteit... dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van wat jij straks zei. Kijk, als je er gewoon... We hebben 6 conservatieve rechters.
Ja.
Die 6 conservatieve rechters zijn ook, zeg maar, de law and order types. Op het moment dat je doet wat Trump gedaan heeft... zou je puur vanuit de filosofie van law and order... ik vergeet even alle juristerij, daar ben jij beter in dan ik... maar als je er puur politiek, ook wat filosofisch en ideologisch naar kijkt... zou je zeggen, nou, maar als je echt hebt meegewerkt... aan een poging tot staatsgreep, god almachtig... moet je iemand daarmee weg laten komen. Ja. Normaal vanuit conservatief rechtsstandpunt... zeg je, ben je nou helemaal besodemieterd... Maar in de situatie waarin we nu met z'n allen verkeren... met een van de ideologisch geladen Supreme Court... waarbij je er wel op moet merken... is dat dit Supreme Court, 6-3 conservatief... bekend natuurlijk vanwege de uitspraak over abortus... die natuurlijk uiteindelijk heel conservatief heeft uitgepakt... terwijl het strikt formeel alleen maar gaat over bevoegdheden van staten. Helemaal niet over abortus, maar goed, dat tezijde. Maar er zijn ook een aantal uitspraken die niet zo in de publiciteit zijn geweest, ook over stemmen tellen enzovoort, waarbij dit Supreme Court wel degelijk tegen Trump geoordeeld heeft. Dat zijn geen grote zaken, maar daar wordt door specialisten wel naar gekeken. Ja. Het is niet zo dat ze zich volledig laten meeslepen. Een paar van die rechters, ja, die zijn eigenlijk een lost case. Want die stemmen gewoon per definitie voor Trump. Maar met name die Barrett, die zie ik nog wel naar links afslaan. Nou goed, we moeten kijken, maar het is geen gelopen race.
Ja, Charles, dit was aflevering 12. Dank voor alle info vanuit jouw gezichtspunt.
En overigens denk ik dat Biden gaat winnen.
Kijk eens aan.
Dat gaan nou, met die cliffhanger gaan we verder over. Gaan we naar aflevering 13. Ja.
Ja. Wij gaan door met aflevering 13. Wij zouden het heel fijn vinden, Charles, als jij nog even met aflevering 13 ook meedoet.
Ja, genoeg, zeker.
En dan gaan we dus verder over die hoorzitting die bij de Hoge Raad de Supreme Court heeft plaatsgevonden.